In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heer, door den Heiligen Geest. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 118, vers 12 en 14. Psalm 118, vers 12 en 14. Zingen wij naar voorlezing van de geboden van Psalm 86, het zesde vers. Psalm 86, vers 6. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen opdraagt aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods. dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den sabbatdag en heiligde dan zelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dag verlengd wordt op de aardbodem die de Heere uw God u geeft. Gij zult niet moorden. Gij zult geen overspel doen. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstmest, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Jezus antwoordde hem: het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is enig, en daarom zult gij den Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw vermogen. Dit is het eerste gebod, en het tweede hieraan gelijk is dit: gij zult uw naaste, die immers gelijk is aan u, lief hebben. Er is geen ander gebod groter dan deze. De schriftlezing van hedenmorgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 24e hoofdstuk, de versen 1 tot 12. Lucas 24, de versen 1 tot 12, we lezen nu het woord Gods aldus. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgen stond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden den steen afgewenteld van het graf, en ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van den Heer Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, 2 mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, En zeiden zij tot haar: wat zoekt gij, de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft, als hij nog in Galilea was, zeggende: de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, en gekruisigd worden, en ten derde dag wederom opgestaan. En ze werden indachtig zijner woorden, en wederkerend zijnde van het graf, boodschapte zij al deze dingen aan de elfen en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hem als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande, liep tot het graf, en nederbukkende zag hij de linnendoeken liggende alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus, wij danken u dat wij op deze feestdag samen mogen komen, dat wij mogen gedenken dat wat wij niet, zelfs niet met ons gevoel kunnen benaderen, en zeker niet met ons verstand, hoewel toch alles wat in ons is, alles wat iets te maken heeft met onze bestemming, daarnaar verlangt, naar die doorbreking van alles waarin wij gebonden zijn, van onze zonde en alle gevolgen, alle verschrikkelijke gevolgen van de vergankelijkheid en de dood. O Heere, geef dat wij met ons ganse bestaan daar deel aan mogen hebben, aan de kracht der opstanding, dat wij het geheimnis niet alleen mogen beschouwen van verre, maar dat het mogen doorwerken in ons leven, en dat het zo mogen zijn dat wij er verder uit mogen leven. Heere onze God, wil Gij er ons dichtbij brengen met uw Heilige Geest, en wilt Gij ons waarachtig feest doen vieren, feest in deze wereld met al zijn vragen en met al zijn moeite en al zijn onontwarde raadselen. Heer onze God, doe uw woord tot ons komen, spreek zelf tot ons. Wij dragen juist deze dag aan u op, alle nood van de wereld. We denken bijzonder aan alle die lijden, aan de stervende, aan de rouwdragende. O Heer, hoe schrijnend is het om toch nog weer steeds te zien dat de dood in deze wereld zijn macht heeft, en dat de laatste vijand nog niet teniet gedaan is in deze wereld. Heere, geef ons te verstaan wat begonnen is, hoe de beslissing gevallen is. Help ons in onze kleinmoedigheid, in onze weifelingen, in onze verbijsteringen. Doe ons iets zien van de glans der eeuwigheid, van het nieuwe leven dat is opgegaan. Heere onze God, ontferm u over ons allen, vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu met elkaar zingen gezang 53 in zijn geheel. Gezang 53 in zijn geheel, onderwijl is een gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. De collecte nu is bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. En bij de uitgang is de paascollecte. Bij de uitgang de paascollecte. Laat ons nu zingen gezang 53 in zijn geheel. woord voor hedenmorgen is het vijfde vers van Lucas 24. Lucas 24, vers 5. We lezen nu het woord Gods aldus. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden de engelen tot haar: wat zoekt gij den levende bij de doden? Gebieden des Heren, wij zijn vanmorgen samengekomen om in de gemeente, in de kerk, het paasfeest te vieren. En als wij dat feest vieren, dan moeten wij ons laten leiden tot de feestvreugde door het woord van God zelf. Want wij hebben wel allerlei herinneringen. En we hebben waardevolle dingen uit de overlevering met ons meegedragen. Maar in de worsteling van het dagelijks leven, van de toestand waarin we terecht zijn gekomen, houden we het niet vol op deze overlevering alleen. Het gaat erom dat wij alle persoonlijk daarbij betrokken worden en zelfs bovenpersoonlijk bij wat God heeft gedaan en nog doet. Waar gaat het in het paasevangelie om? Een uitspraak die het kleinste kind onder ons direct kan uitspreken: Jezus is opgestaan uit de doden. De zonde is verzoend. De dood is overwonnen. Gemeente, het zijn de belangrijkste dingen die gezegd kunnen worden. Maar wij zijn mensen die onze aanvechtingen kennen. En die aanvechtingen zijn deze: is er niet in het menselijk hart een verlangen in alle ontberingen, in alle verschrikking van het leven, heeft de mens niet iets nodig om het op te sieren, om zich iets te bedenken, om zich iets in te beelden? Dat is het wat eigenlijk in het kort het moderne levensgevoel, kort samengevat, wat in het moderne levensgevoel steeds weer aanwezig is. En waar ieder bij ogenblikken door kan aangetast worden. De vragen zijn er, en er zijn mensen die willen hun overtuiging, willen ze sterker maken door te herhalen, door met nadruk te zeggen, door verontwaardigd te zijn als er vragen gesteld worden. Maar daarmee wordt de twijfel en de aanvechting niet weggeworpen. Komt ieder daar niet voor te staan? Er zijn kerkhoven. Je maakt begrafenisplechtigheden mee. Er zijn geopende groeven. Daar zijn geliefden van ons die gestorven zijn. De dood gaat op een verschrikkelijke wijze verder. En er wordt gesteld in het evangelie: de dood is overwonnen. En er wordt gevraagd: wat is er dan toch eigenlijk veranderd? Ja, men kan anders sterven. En men kan de dood minder schrikwekkend vinden. Maar de afbraak gaat door. De ontluistering en de ontbinding van de vergankelijkheid. Wat is het dan toch eigenlijk, gemeente? Wat is de inhoud van het paasevangelie? Niet aangepast niet versierd vanuit onszelf. Wat is het nu eigenlijk? Ach, ik geloof dat wij het best kunnen doen door de schrift te volgen. Maar daar zeg ik zoiets, gemeente. Daar zegt iedereen ja op. En iedereen zou het onfatsoenlijk vinden om nu ook vragen te gaan stellen. Maar het gebeuren van de opstanding is zoiets ontzaglijks geweest, dat als wij nauwkeurig de getuigenissen van de evangelie lezen, dan zijn ze nog niet eens met elkaar in harmonie of in overeenstemming gebracht. Het is zo'n ontzaglijk gebeuren geweest, wat op mensen is toegekomen, dat ze niet eens een eensluidend getuigenis hebben gegeven. Gaat u maar na. Er zijn enkele vaste punten die overeenstemmen, maar de vier verhalen verschillen eigenlijk allemaal. En nu zeggen sommige mensen dat getuigt tegen de waarheid. Ik dacht dat het niet zo was. Ik dacht dat het gemakkelijk genoeg was om met enige logica, wanneer het verhaal verdicht was, om het in overeenstemming te brengen. Wat is makkelijker dan om een eensluidend getuigenis te geven? Maar het zijn verschillende getuigenissen van een gebeuren wat zo onuitsprekelijk was, dat het menselijk waarnemingsvermogen, ja, dat het menselijk uitdrukkingsvermogen, zelfs in het bijzondere van de taal, tekort schoot om het uit te drukken. Er zijn wel enkele vaste punten, bijvoorbeeld dit. Wordt in alle evangelieën gezegd dat er vrouwen, bij Johannes is het één vrouw, hoewel er ook van meerdere gesproken wordt, bij één vrouw treedt op de voorgrond, Maria Magdalena, die ook genoemd wordt. Vrouwen gaan naar het graf. De mannen bemoeien zich er verder niet mee. De vrouwen treden hier op de voorgrond. Vrouwen gaan naar het graf. Vrouwen ontdekken dat de steen van het graf is weggenomen. Vrouwen worden aangesproken door engelen, krijgen een verklaring voor het ledige graf en gaan het boodschappen aan de mannen, aan de discipelen. De verschillende onderdelen van het verhaal stemmen niet helemaal overeen. Bijvoorbeeld dit, ik noem u iets. Engelen zeggen bij Marcus en Matthäus dat de opgestane de discipelen zal voorgaan naar Galilea en dat ze hem daar zullen ontmoeten. In dit verhaal staat dat de engelen zeggen dat Jezus hen in Galilea reeds van de opstanding gemeld heeft. Dan is Galilea het land van het verleden. In het Lucas-evangelie en in het Johannes-evangelie verschijnt Jezus aan zijn discipelen veel eerder. Niet speciaal in Galilea, maar juist in de nabijheid van Jeruzalem, waar ook straks de hemelvaart is op de Olijfberg. U ziet een verwarring van berichten die elkaar allemaal aanvullen. Er zijn verschijningen in Judea geweest, maar ongetwijfeld zijn de discipelen de 40 dagen lang, waarvan de Handelingen spreekt, voor een deel in Galilea geweest, in de oude vertrouwde omgeving, en hebben daar met elkander gesproken en hebben de lering van de Heer Jezus ontvangen. nog eens gezegd, het zijn geen belangrijke afwijkingen, maar ze spreken toch van een verschillende waarneming. Het gebeuren was te groot. Maar waar concentreert het zich nu allemaal om? In de eerste plaats dit. Waarom gaan de vrouwen naar het graf? Ze wachten totdat de Sabbat voorbij is, want ze mogen geen werkzaamheden verrichten op de Sabbat. En zelfs het behandelen van de dode lichamen, de eerbied voor wat geweest is, wat hierin uitgedrukt wordt, wordt niet toegestaan op de Sabbat. Maar we vinden uitgedrukt bij Matthäus, staat het duidelijk dat ze wachten totdat het eerste licht valt. Als het begon te lichten, zegt Matthäus, gaan de vrouwen weg. Nou is dat een aanwijzing van dat de Sabbat voorbij was, niet alleen, maar dat ze dus bij het eerste licht hun werkzaamheden konden doen. Natuurlijk steekt hier veel meer achter. De Heilige Schrift drukt in deze woorden uit reeds iets van het geheimnis van het licht der opstanding. Het eerste licht is teken, is symbool van de opstanding. Maar het drukt ook iets anders uit. Het drukt ook heel precies uit het ongeduld van de vrouwen. Direct, zodra het maar enigszins mogelijk is, te doen wat ze willen doen. En er staat er zo kenmerkend bij wat ze gaan doen. Ze begeven zich naar het graf. Merkwaardig is dat in verschillende talen dat graf, een graf, met andere woorden wordt uitgedrukt. Het woord graf bij ons in de Nederlandse taal, dat betekent dat er een kuil gegraven is. Graf hangt samen met graven. Een gracht wordt oorspronkelijk ook genoemd een graft. Graf hangt met graven samen. Dat is alleen de kuil waarin alles verdwijnt. Het is in de Griekse taal die hier gemaakt wordt, staat een ander woord. De Grieken en ook de Joden drukken het anders uit, namelijk met gedenkteken, herinneringsteken. Het graf is het teken dat de mens doet gedenken. Degene die in het graf begraven is. Het graf is daarom zo belangrijk, omdat het graf toch altijd een mogelijkheid is. Een gedenkteken. Gedenken is het verleden oproepen. Op de meest levendige wijze, sterker dan de gewone herinnering, met het verleden bezig zijn. En soms kan het gedenkteken ook meer zijn. Het kan ook verwijzen naar een toekomst. De vrouwen gaan naar het graf, ja, ze gaan naar het gedenkteken. Wat is er gebeurd? Jezus zou de beloofde Messias zijn. De wereld zou verlost worden. Het lijden, de dood, de vergankelijkheid, de zonde zouden ophouden. En het scheen zo nabij te zijn. Jezus heeft het zelf gezegd. Het koninkrijk Gods is nabij gekomen. En toch, hoewel het nabij gekomen is, het eindigt in een veroordeling, in een kruistocht, in het verschrikkelijke van de dood. Gemeente, de mannen, de discipelen, hebben tot het laatst toe hoop gehad.
Maar nu is het te ver. De woorden die Jezus gesproken heeft over opstanding, dringen niet meer tot hen door. Dat hebben ze geen van allen beseft. Mannen die het van de daad verwachten, die zelf een daad willen stellen, hebben de mislukking gezien. Ze zijn realisten. Ze zijn wanhopig. Ze laten het los. Maar de vrouw heeft in zich een onverwoestbare standvastigheid. Een andere standvastigheid dan de man. Minder in daadkracht, maar veel meer in een, ik zou bijna zeggen, op een passieve wijze. Ze willen het niet loslaten. Wat eens is geweest, ook al heeft het geen toekomst meer, ook al is het niet meer reëel, al is het niet meer een vol werkelijkheidszin, de vrouw heeft een standvastigheid die uitgedrukt kan worden in de trouw, ook als er geen kansen meer zijn, ook als er geen mogelijkheden meer zijn. Als de mannen vol werkelijkheidszin zeggen, wat moet je hier nu nog mee bezighouden, dan is er iets onverwoestbaars in deze vrouwen. Niet actief, het zijn kleine dingen, ze drukken het uit met wat specerijen, maar ze gaan, ze blijven trouw. Ook als de toekomst afgesloten is, dan hebben ze nog de troost van het verleden. En zullen ze zich het verleden niet laten afnemen. Ze zullen het niet uit de handen laten scheuren. Ze zullen het bewaren. Ze zullen het gedenken, ook in hun daden, door te verzorgen en te bewaren. Wat bewaard kan worden, dat is het lichaam van de Heer Jezus. Het lichaam is zo oneindig belangrijk. Dat lichaam dat eens die grote dingen heeft gedaan. Dat lichaam dat de aanwezigheid van de Zoon Gods in de wereld is geweest. Die tempel, die is wel verlaten. Maar ze willen die tempel, willen ze verzorgen. Die tempel, die willen ze vasthouden. En ze doen alles wat ze kunnen om dat vast te houden. Al is er dan geen toekomst meer. Al is er alleen misschien een weerzien naar de dood. Dan toch zullen ze op deze aarde vasthouden wat ze kunnen vasthouden. Want ze weten dat de kracht van een herinnering zo groot is. Dat ze er zeker een leven op vooruit zullen kunnen. De mannen niet, de mannen zien geen hoop meer. Die klampen zich niet vast aan de herinnering. Maar de vrouwen weten dat ze tot de laatste doodsnik zullen kunnen blijven leven uit de herinnering die ze koesteren, die ze bewaren. Waar ze alles aan willen doen. Ze gaan naar het graf, naar het herinneringsteken, het gedenkteken, om dat vast te houden. Ach, broeders en zusters, wat hebben wij anders van de grote dingen? Wat is ons leven zonder herinnering? Zijn het niet de beste dingen, de mooiste dingen, die een mens juist in herinnering vasthoudt? Wie geen herinnering heeft, leeft die eigenlijk nog wel? Wat doen we met het heden? Het heden is kort. Wat doen we met de toekomst? De toekomst is onzeker. Het enige wat ons stervelingen overgebleven is, wat zeker is en wat ons niet uit de handen gescheurd kan worden, dat is het verleden. Het verleden kan niet meer aangetast worden. Dat is gebeurd. Dat kunnen we vasthouden. Daar kan niemand meer iets aan doen. Dat kunnen we voor de geest roepen. Met die wondere gaven die wij hebben gekregen. In de herinnering. In het gedenken. Kan ineens ons overvallen. Dat we mensen voor ons zien. die lang geleden gestorven zijn. Dat we toestanden, ogenblikken zien die zo schoon waren dat we ze nooit meer willen loslaten. Dat kan ons niet ontnomen worden. Daar leven wij bij. Natuurlijk moeten mensen in het heden blijven. En moet je in de toekomst zien, dat hebben die mannen gedaan. Maar de vrouwen hebben iets anders gezien. Hebben geweten dat ook het lichaam en alles wat wij in deze wereld hebben verlicht kan worden vanuit het dierbare verleden dat bewaard, verzorgd, gekoesterd moet worden. Het verleden bewaren, dat is een kunst die de moderne mens helemaal niet meer verstaat. Hij weet soms niet eens meer hoe zijn grootouders heten. Laat staan dat hij de data weet van hun geboren worden en van hun sterven. Ach nee, de mens van heden leeft niet meer bij het verleden en leeft daarom zo weinig. En toch, hoewel deze vrouwen naar het graf gaan, naar het herinneringsteken, schijnt het dat het laatste ze ontnomen wordt. Want de steen is van het graf. Ze hebben eerst de vraag gesteld, wie zal ons de steen van het graf wentelen? Wat is de grote zorg voor de dood, is de steen gewenteld. Het is ondoordringbaar de weg naar degene die gestorven zijn. De steen drukt het uit, daar moeten krachten bij te pas komen. En ze bezinnen zich daar juist op als ze zien dat die steen is weggenomen. Maar ze duiden het verkeerd. Ze denken dat er iets vreselijks gebeurd is. De steen weg. En dan, als ze dan gaan zien, dan is het lichaam van de Heer Jezus is er niet. Het graf leeg. O, wat kunnen de feiten verschillend geduid worden. Gemeente, wat is nu eigenlijk werkelijk? U moet eens zien wat de stemming waarin je bent een licht werpt op de dingen. Als je dezelfde dingen ziet in een vreugdevolle stemming en dezelfde dingen in een wanhopige stemming, het is alles anders. Het graf is leeg. Op hoeveel verschillende wijzen kan dit uitgelegd worden? Deze vrouwen hebben maar één antwoord. Hier moet iets vreselijks zijn. Het laatste wat we konden doen, dat is onze herinnering verzorgen. Het lichaam van de Heer Jezus, die tempel Gods, dat we die nog verzorgen. Om onze dankbaarheid en eerbied uit te drukken. Het wordt weggenomen. Graf is leeg. Ze zullen het lichaam ons niet eens hebben willen laten. Van de toekomst en van de opstanding. Als die verbrand werden. Dat wordt in Israël beschouwd. Als de meest gruwelijke schending van het mens zijn. En wij, die ons nog christenen noemen, we zien in de maatschappij steeds meer doordringen het verbranden van lijken. Het is bijbels gezien, als u alleen al eens de teksten nagaat waarover gebeente en beenderen gesproken wordt, en over het verbranden van beenderen, dan is het het meest verschrikkelijke wat men kan indenken. Zo oppervlakkig leeft men in deze tijd. Ja, tenzij men nergens meer van wil weten, dan is het natuurlijk iets heel anders. Maar er is zoiets gruwelijks. Ze hebben eraan gedacht. Ze weten dat er heidenen zijn die een lijkverbranding doen. Zouden ze dit niet eens willen overlaten aan hen, dat ze dat lichaam zo goed mogelijk verzorgen? En dan, als ze in die twijfelmoedigheid zijn, als hier zelfs de vrouwen, die vasthoudende, trouwe vrouwen geschokt zijn. En het dan ineens. Ja, dat is nu het getuigenis. Zijn zij het zelf waard? Misschien wel. Maria Magdalena, die bijzondere, die uitzonderlijke figuur, die staat erbij. Die ondoorgrondelijke, geheimzinnige en toch tegelijk ontroerende figuur, die staat erbij. En die andere vrouwen, maar ze staan daar ook voor ons. Ze worden toegesproken door engelen. En wat is een engel? Een engel is een bode Gods. Het leven kan zo verward zijn. Het kan zo raadslachtig zijn. Dat alleen onmiddellijk goddelijke openbaring een mens nog van de waanzin kan behoeden. Want ze zijn bijna aan de waanzin toe. Alles wordt ze ontnomen. En dan ineens zijn daar die engelen. Staan daar mannen in witte klederen. Engelenmachten. Boden uit de hemel. Die ze toespreken. Ze zien die engelen. En dan staat er zo bij. Dat ze beven van vrees en dat ze aangezichten buigen naar de aarde. Want geen mens kan de goddelijke glans zien. Het zijn boden Gods en ze weerkaatsen de goddelijke glans. Hun gezichten zijn naar de aarde. Ze willen uitdrukken dat ze aardwormen zijn voor het aangezicht van de heerlijkheid Gods. Dat is niet genoeg. De heerlijkheid God spreekt, de engelen, de bodes spreken tot hen. Eén ding zeggen ze tot hen. Wat zoekt gij? De levende, tezamen met de doden. Zo staat het er. Wat zoekt gij de levende, den levende, bij de doden? Gemeente, dat is het woord waar wij vanmorgen bij stilstaan in het bijzonder. Wat zeggen die engelen? Die vrouwen met al hun trouw, met al hun pieteit, met al hun vroomheid, zijn gericht op het verleden en zijn toch ongelovig. De dingen die de Heer Jezus heeft gezegd, die heeft gedaan, zijn zo groot dat ze aan de discipelen, ja, zelfs aan deze vrouwen, voor het grootste deel voorbij zijn gegaan. Dat zie je toch altijd bij mensen. Als er geweldige dingen gezegd worden en gebeuren, dan heeft een mens een vermogen om het langs zich heen te laten gaan, zoals het water van de vlerken van een eend, waar het zo afdruipt van die vette veren. Zo is het ook met een mens die te grote dingen hoort. O, wat gaat er veel over mensen heen. Wat zijn mensen gewend om de beste en belangrijkste dingen van het leven, om die voorbij te laten gaan, over je heen te laten gaan, rustig te blijven leven. Oh nee, ik heb het helemaal niet gezien. Ik heb het helemaal niet opgemerkt. Ik heb het helemaal niet gehoord. Dit is in je leven gebeurd. Dit is tot je gekomen. En je bent gewoon gaan doorleven. O gemeente, welk mens heeft dat niet in zijn leven? Hoeveel aan hoeveel dingen, belangrijkste dingen van het leven, zijn u en ik zomaar voorbij gegaan. Zelfs als je je leven eraan besteedt om te zien, om te willen leren kennen, om deze dingen te zien, zelfs dan, o gemeente, zelfs dan ga je er iets van beseffen. Dat het belangrijkste je voorbij is gegaan, dat je het niet ziet. Deze vrouw, ook Jezus, heeft het gezegd, heeft van opstanding gesproken, heeft alles gezegd. En er is niemand die in de wanhoop aan denkt. Zo is het ook hier. Dan spreekt daar die engel. Wat zoekt gij? Waarom zoekt gij de levende? bij de doden gezoekt Jezus, vrouwen. Ze zoeken Jezus. Ze zoeken de gekomen Messias die gestorven is. Maar ze zoeken hem aan de verkeerde kant. Weet u waar ze hem zoeken? Ze zoeken hem binnen de kring van hun eigen voorstellingsvermogen, van hun eigen denkbeelden, van hun eigen herinnering, van hun eigen gevoelens. Gemeente, waar zoeken mensen, waar zoeken wij gewoonlijk God en Jezus? Alleen in onze eigen kring, in ons eigen denken, in ons eigen voelen, te midden van onze eigen maatstaven, in ons eigen beperkte, bekrompen leventje. Daarom is er godloochening. Daarom vinden mensen hem niet. Je vindt wel resten, herinneringen, opbeurende dingen, imponerende dingen, aangrijpende dingen. Maar je vindt hem zelf niet. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Als je Jezus wil zoeken, als je God wil zoeken, gemeente des Heren, in je eigen beperkte denkbeelden, zelfs in je meest verheven, zelfs in je godsdienstige denkbeelden, die zo vaststaan, dan vind je hem niet. Dan vind je een schim, dan vind je een herinnering, maar je moet de levende zoeken. En hoe zou je de levende kunnen vinden bij de doden, bij het doodse, bekrompen, beperkte leven waarin wij leven? O gemeente, daar vind je het nooit, de engel zegt het. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Wij zoeken het ouder, maar in die kleine kring moeten we uit, gemeente. Moet zo geschokt worden, zo zien dat je beste voorstellingen en beste verwachtingen tekortschieten. Dat is het ontroerende geweest, want alle grote geesten, grote kunstenaars, grote denkers hebben gezien, beschouwd en ook de kleine, eenvoudige wedergeborene, dat buiten die tovercirkel van de bekrompenheid waarin je leeft, dat is een soort sterven. Daarvoor moet je uit jezelf geslagen worden. Buiten de doden, wat zoekt gij de levende bij de doden? Zoek hem niet bij jezelf. Zoek hem niet in die beperkingen. Wees niet bang, treed eruit, het graf is leeg. Gij duidt het verkeerd, een ledig graf wordt in verband gebracht met menselijke boosheid, met dieverijen, met fanate tegenstanders, en het bestaat allemaal. Maar de kracht der opstanding, de kracht van de levende God, is altijd veel sterker dan alles wat duistere machten en wat beperkingen en benepenheden kunnen vasthouden. Het graf is leeg om een andere reden. Hij is opgestaan, hij is hier niet. De kracht van God is veel en veel sterker dan dit alles. En wij zijn ontvloerst en we zitten in een kleine wereld. Maar hier even flitst het erdoor. Hier wordt het even opengebroken. Dat alle dingen omgekeerd worden. Dat geen waarde kan blijven staan. Omdat alles beperking is. Menselijk, al te menselijk. In al zijn beperkte zin. God zelf komt met de kracht der opstanding. Deze die gezegd heeft. En ze hebben erbij gestaan. Bij de groeven van Lazarus, als hij met grote stem riep, Lazarus, kom naar buiten, Lazarus, kom uit. Deze, die is niet te houden in de macht van zonde, dood en duivel. Maar hij heeft overwonnen en hij is opgestaan. Wat zoekt ge de levende bij de doden. Zoek hem ergens anders. Zoek hem bij het leven. En ga hier weg van deze herinnering. Het graf is leeg. En zo spreekt het. Het graf leeg. Wat betekent dat, gemeente? Het betekent dit. Dat niet het verleden losgelaten wordt. O nee, maar het verleden wordt veranderd. Er zijn mensen die zeggen, je moet alleen maar aan de toekomst denken. Die vrouwen waren dwaas met het verleden bezig te zijn. Maar het verleden is hierin. Want het lichaam van de Heer Jezus is niet in het graf. Het wordt niet overgelaten aan de vergankelijkheid van het verleden. Maar het lichaam, hij is ook lichamelijk opgestaan. Het gehele verleden, alles wat erin waardevol is, alles wat erin van God is, wordt daarom van ons mensen ook gered. Het gaat hier om een volstrekte opstanding. Weet u wat dat betekent? Dat het graf leeg is. Dat ook het lichaam van de Heer Jezus is opgestaan. Dat is de wijze waarop hij in deze wereld is geweest. Als wij met dit geheimenis verbonden zijn, dan betekent het dat het dierbaar verleden, dat Gods zaken is geweest, dat dat nooit vernietigd wordt, maar dat het in een verheerlijkte staat opgevert. Denkt u aan al die gelukkige ogenblikken, aan de mooiste ogenblikken van uw leven, waarin God dichtbij was en u werkelijk geluk heeft gekend. In die enkele ogenblikken, ze zijn onverwoestbaar, want ze worden opgenomen. Het graf is leeg. Het verleden met zijn vergankelijkheid wordt een leegte, omdat alles wat waarde heeft, alles wat God gaven is, en wat in het verleden was, en wat onherroepelijk voorbij schijnt te zijn, is bewaard. Jezus is opgestaan uit de doden. Dat betekent, ook zijn verleden is verheerlijk. En de toekomst, en het heden. Gemeente, het gaat erom dat u en ik met hem verbonden zijn. Dat het niet op een afstand is. Wij mogen ons verwonderen met Petrus. En we moeten er zelf bij betrokken zijn. Als dat in het leven komt, dan is er nog veel raadsel. Dan is er nog veel vragen. Maar dan is die kerner, eersteling, de opstanding. Het is alles veranderd. En het is te vinden, gemeente. Het is er niet in het algemeen te vinden. Je kunt het niet bij de doden vinden. In de beperkingen. Maar als je een stap eruit doet. Als je dwaagt. Als je toevertrouwt aan hem. Dan ga je zien dat de kracht der opstandingen is. En dat die kracht der opstanding mensen verandert en maakt tot onvergankelijke, onsterfelijke wezens, waarin de kracht der onsterfelijkheid steeds toeneemt, totdat die kracht zo groot is dat al het verledene verheerlijkt is, tot zelfs het stof toe, dat het eenvalt, en het gebeente, het wordt alles verheerlijkt, gemeente. Is dat bewering? Nee, het is geen bewering, want het begint in de kern van je wezen. Daarom gaat het licht op, daar gaat het licht van de opstanding stralen, het gaat doorbreken, het gaat steeds verder werken, het wordt steeds krachtiger, totdat de volledige opstanding bereikt is. Gemeente des Heren, de Paasboodschap van morgen. is een wegwijzing. Bij waar hebt gij de levende opgestane te zoeken? Niet bij de doden, niet in onze beperkingen, maar daar waar wij door Gods genade de tovercirkel doorbreken, boven onszelf uitgaan, buiten onszelf treden, om te zijn diegene die God bedoeld heeft, dat wij navolgers zijn van hem die de eerste is opgestaan uit de doden, naar wiens evenbeeld wij door de macht des geestes hervormd zullen worden. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 27, het zevende vers, Psalm 27, het zevende vers. Ontvangt u de zegen des Heeren, de genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen. Thank you. Thank you.